Goedenavond, beste vrienden. Ik lees met u een stukje uit het tweede Bijbelboek, Exodus 7, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 13. Toen zeide de Heer tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao, en Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land laat trekken. Doch ik zal Farao's hart verharden, en ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar uw lieden niet horen, en ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypteland, door grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrekke en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleide. Toen deed Mozes en Aaron, als hun de Heere geboden had, alzo deden zij. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud, toen zij uit tot Farao spraken. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende, wanneer Farao tot u spreken zal, zeggende, doet een wonderteken voor uw lieden, zo zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder. Hij zal tot een draak, een slang, worden. Toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en in en deden alzo gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht en voor het aangezicht zijner knechten, en hij werd tot een draak. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars, en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen. Want een ieder wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken. Maar Aarons staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk als de Heere gesproken had. Vanavond en de volgende keer willen we stilstaan bij de 10 plagen, de 10 bewijzen van Gods grote macht, de plagen die over Egypte zijn uitgeroepen over Farao en zijn volk, vanwege het feit dat ze het volk Israël verdrukten. 10 plagen zijn aan de heerlijke uittocht uit het slavenhuis voorafgegaan. En daar willen we bij stilstaan een ogenblik, omdat er veel lering in zit. Want bij het lezen van dit gedeelte al komen al verschillende vragen naar boven immers. En de eerste vraag gaat over die rol van de Egyptische tovenaars. Toen Mozes en zijn broer Aaron voor de Farao stonden en hij hen om een wonderteken verzocht, wierp Aaron zijn staf neer voor Farao's troon en terstond veranderde die dode staf in een levende slang. Vanuit de Heere gezien is dit niet verwonderlijk. Zal immers iets voor hem te wonderlijk zijn. Als hij immers een dode zondaar kan opwekken en levend maken, dan kan hij zeker een dode staf tot leven wekken. In welke zin dan ook, want later, dat weten we ook, die geschiedenis kennen we, zou diezelfde staf van Aaron immers gaan bloeien. Nu wordt deze staf tot een verslindende slang. Maar het wonderlijke is dan dat die Egyptische tovenaars hetzelfde lijken te kunnen doen. Is dat zo? Hoe kan dat? Was het de Heere zelf die hen diezelfde wondermacht gaf? Dat moeten we maar niet denken. Er is duidelijk bedrog in het spel, duivels bedrog, want het zijn tovenaars. En dat waren Aaron met zijn broer Mozes absoluut niet. God is dat niet. God is geen tovenaar. Hij is almachtig. Een God die wonderen doet, op wonderen horen. De tovenaars hebben van slangen gebruik gemaakt die verstijfd waren. Slangenstaven werden het. Ja, de duivel is erg machtig, maar scheppen kan hij natuurlijk niet. Net zo min als wij mensen, dat kan God alleen. De Heere die almachtig is. En dat de Heere almachtig is, blijkt uit het feit dat de slang van Aaron die slangen van de tovenaars verslindt. En, let ook daarop, daarna wordt het weer een gewone staf in de hand van Aaron. Het is in ieder geval een teken van Gods macht. Een teken waardoor een onbekeerd mens tot inkeer moest komen. Maar de koning heeft zich tegen de macht van God kennelijk verzet. Dit wonder was tevergeefs. De tovenaars die door hun toverijen Mozes tegenstonden, zoals Paulus schrijft aan zijn jonge vriend Timotheus, heten Jannes en Jambres, 2 Timotheus 3. Dat zij tegenstonden, duidt dus op het satanische van hun werk. Want Satan is immers de tegenstander van God. Zijn tegenstanders bedoeld om ons in verwarring te brengen. Zo is de duivel altijd als de grote aap van God bezig na te doen, na te bootsen, te imiteren. Zendt God zijn knechten uit, dan doet de duivel het ook. Ze zijn het gevaarlijkste als ze ware woorden spreken, zoals de Egyptische tovenaars echte slangen lieten kronkelen. Maar er wordt ook wel het een en ander verzwegen, ook nu. Want net als de tovenaars die verzwegen dat hun slangen reeds slangen waren en maar leken op dorre staven, dat wordt verzwegen. Wel, dit ging dus vooraf aan de eerste plaag. De eerste plaag was de verandering van water in bloed. Dat is dus ook gebeurd. Ontzaggelijk, echt een ramp. Zo heeft God de macht om te verderven. In plaats van dood levend te maken, kan hij dus ook van levend dood maken. En de Heer Jezus heeft gezegd, Matthäus 10 vers 28, dat de Heer te vrezen is als een God die beide lichaam en ziel kan verderven in de hel. Ook bij dit wonder kwamen de Egyptische tovenaars opnieuw opdraven. Het water werd in bloed veranderd, rivieren stonken, maar daar zijn ze weer, de tovenaars. En door hun toverkunsten veranderden zij ook water in bloed. Tovenaars, goochelaars, kunnen je verbaasd doen staan, maar ze bedienen zich altijd van een truc of een kunstgreep. Bij een tovenaar moet je altijd aan bedrog denken, aan iets stiekems. Als ze nu echt van water bloed konden maken, waarom maakten ze dan niet daarna van dat bloed water? Daar kwam immers binnen de kortste keren grote behoefte aan in Egypte. Het water in de rivier stonk, wel nu laten deze tovenaars er heerlijk fris water van maken. Maar dat konden ze toch niet. Maar de Heere wel, en hij deed het bloed na 7 dagen weer verdwijnen, en men had weer gezond en heerlijk water. Laten we ons nooit misleiden door de trucs van Satan. De tovenaars haalden door hun doen de macht van God naar beneden, want ze deden het voorkomen alsof Mozes en Aaron ook maar tovenaars waren, en niet zoals ze zich hadden voorgesteld als dienstknechten van de Allerhoogste God. Die spraken in de naam van hem, die zich bekend had gemaakt in de naam Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat was een groot kwaad. De farao die zo laatdunkend uit de hoogte had gevraagd wie de Heere dan wel was, werd door het optreden van zijn tovenaars gesterkt in zijn onwil en ongeloof. maar ook het einde van de plaag. Als het bloed weer water wordt, bracht hem niet tot inkeer. En als een mens tot inkeer komt, dan gaat de Heer ook door tot dat, want er komt een einde aan zijn geduld. De tweede plaag kwam. God laat immers niet met zich spotten. De kikvorsen kwamen in grote getalen opdagen en vertoonden zich overal in en rond je huis. Wat is de Heere toch ontzettend machtig. Hij die de macht heeft om een vis te sturen naar Jona, toen hij in het diepe water verzonk, en later een worm naar die wonderboom waar Jona onder zat, deze heeft de macht, deze God, over alle dieren der aarde. Die macht heeft geen enkel mens. Het lukt ons nog wel om een wild dier na vele moeizame pogingen te temmen, ja dat wel, maar dan is hij nog niet te vertrouwen. Ook de wilde dieren hebben maar één meester, en dat heeft Daniël meegemaakt toen hij in de leeuwenkuil terechtkwam. Maar dan lezen we toch weer dat de tovenaars ook kikvorsen tevoorschijn konden roepen. Maar ik zou zeggen, dat is een koud kunstje in een land dat wemelt van de kikkers. Ga er maar weer gerust van uit dat er opnieuw bedrog in het spel is en dat er echt op leek dat ze het konden, maar het was niet zo. Want het moest in ieder geval weer met allerlei bezweringen gepaard gaan. En dat horen we Mozes en Aaron niet doen. En opnieuw kunnen we zeggen, als ze inderdaad bij machten waren om een kikker tevoorschijn te laten springen, waarom laten ze dan geen enkele kikker van het jammerlijk toneel verdwijnen als iedereen eronder zucht en klaagt en bang is voor die beesten, laten ze dan die beesten laten verdwijnen. Maar opnieuw, dat kunnen ze niet. Ze nooit onder de indruk komen van de dienaren van de boze, ook niet de valse leraren, hoewel sprekend ze ook zijn, altijd eenvoudig bij het woord van God blijven. En het was bovendien voor Farao maar een schrale troost dat zelfs zijn tovenaars ook kikkers tevoorschijn konden laten springen. Wat heb je nu aan zulke tovenaars? Hij had al kikkers en last van kikkers genoeg. Omdat de koning zich niet bekeerde, en arm volk met zo'n koning, kwam er een derde plaag. En ook daar moet je eigenlijk niet aan denken. Je huivert ervan. Luizen op mens en dier. En dat hebben de tovenaars ook geprobeerd na te doen. Wat een stakkerds toch. Het duurde toch lang voordat ze capituleren en toegeven dat ze bedriegers zijn. Wat duurt het lang voordat een mens door de knieën gaat en zegt, Heere, u bent God alleen, de Almachtige. Maar ze staan machteloos, ze kunnen nog geen luis voortbrengen. Nu ze dat niet kunnen, vallen ze door de mand. Dus, de conclusie is dat het met die kikkers ook maar bedrog is geweest. Wie een kikker tevoorschijn kan toveren, kan toch zeker ook wel een luis tevoorschijn brengen. Maar nee hoor, vroeg of laat zal blijken dat God niet alleen de Almachtige is, maar ook de Alleenmachtige. En nu gaan zelfs die heidense tovenaars erkennen dat deze derde plaag Gods vinger is. Zij erkennen nu een bovennatuurlijke macht. Nou, dat is nog niet het waanzaligmakend geloof hoor. Nee, want zelfs de duivel gelooft in Gods macht en hij siddert. Maar het is wel mooi dat deze heidenen tot deze erkenning komen. Dat is wel mooi. En als die plagen dan Gods vinger zijn, zoals ze zeggen, hoe erg zal het dan wel niet worden als God zijn hele hand gebruikt, zo gezegd. Maar terwijl de tovenaars onder de indruk zijn, gaat de farao ook door op zijn eigen gekozen weg. Als de luizen dood zijn en de jeuk over, gaat hij weer over tot de orde van de dag. Je kunt bang worden van het mensenhart, heb u dat nooit? zijn wij tot de erkentenis van Gods macht gekomen ook. En mag u deze God ook dienen en kennen. Want het gevaar is dat we nog voor onszelf leven, ondanks de blijken van Gods macht. Ook de macht waarvan we lezen in deze hoofdstukken uit het tweede Bijbelboek. Van inkeer en berouw is geen sprake bij de farao. Door God zo te tarten, zou er een volgende plaag over hen uitgestort worden. En dat is ontzettend. Als we die dingen allemaal lezen, zeggen we, wat is een mens en wat is in hem te prijzen? Dat hij zo door kan gaan. En we mogen wel vragen als we deze dingen overdenken, Heere, bekeer ons toch. Voor de Heere nu een vierde, een vreselijke plaag onder het volk zendt, komt hij eerst met zijn waarschuwing. Zijn waarschuwingen laten te midden van die ontzettende oordelen ook nog zijn goedheid zien. Zien we dat ook? Het is nog een roep tot bekering. Ook een kerkmens gaat nooit ongewaarschuwd verloren. De komst van het ongedierte wordt dus, die vierde plaag, aangekondigd. Ook weer huiveringwekkend. Bij de aankondiging van deze straf moet het ons opvallen dat de Heere het land Goshen, waar de Israëlieten wonen, zou vrijhouden van het ongedierte. En dat maakt het wonder des te groter. Gods oog ziet in toorn op de farao, maar Israël mag uit genade delen in zijn goedheid. En daar komen we in het vervolg nog wel op terug. Er kwam een zware vermenging van ongedierte over het land, zo staat het in de Bijbel. Wel, wat is dat smerig? Niets is zo smerig als ongedierte. Ratten, muizen, slangen, vreselijke insecten, schorpioenen, noem maar op. Echt om een nachtmerrie van te krijgen. Een zware straf op onwil en ongeloof. Blijkbaar is de zonde van verzet tegen de Heere een bijzonder zware zonde. Maar vergeet het nooit dat Gods straffen altijd rechtvaardig zijn. En deze plaag moest mij banger maken voor de zonde dan voor een bijtende schorpioen. En al zou deze plaag slechts uit steekvliegen hebben bestaan, zoals wel wordt beweerd, maar dat is onzin, dan zou het erg genoeg geweest zijn. Het wonder is, en daar wees ik al even op, dat er geen enkele zoemende mug, stekend insect of watersnelle rat de grens naar Goshen oversteekt. Ook Mozes en Aaron worden er niet door gekweld als ze bij de farao worden geroepen. De farao moet zich overal krabben vanwege jeuk, maar Mozes en Aaron hebben er geen last van. Ziet de farao dat niet? De Heere maakt het hier zo waar, tot u zal het niet genaken. Alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien, zo zegt Psalm 91, versen 7 en 8. Wat is de Heere wonderlijk, machtig, rechtvaardig en genadig. Al wil deze bewaring ook weer niet zeggen dat Gods kind geen kwaad zal overkomen. Maar wel is het waar dat al bewaart de Heere zijn volk niet voor alle kwaad, hij hen wel bewaart in alle kwaad. En nu gaat farao het benauwd krijgen. Mozes moet voor de farao vurig bidden. Het lijkt een goed en veelbelovend teken, maar dat is het toch niet. Want hij vraagt dus aan Mozes, bid voor mij. Waarom bidt hij niet zelf? Ja, waarom ligt hij al niet al lang op zijn knieën voor de Heere? Ja, en ook komt hij met bepaalde beloften. Hij lijkt wat toe te geven. Ja, hij zal op de duur moeten. God zal het winnen, zoals hij het winnen zal van elke vijand, hoe machtig ook. Wat heeft Paulus gedaan toen de Heere deze aartsvijand te sterk werd, want dat was Paulus ook een vijand. Hij heeft in het verborgen Gods aangezicht gezocht. Ja, dat was al een wonder op zich. En hij heeft de Heere nog gevonden ook, een nog groter wonder. Zie, hij bidt, getuigde de hemel van Paulus. En waar zou Paulus om gebeden hebben, denkt u? Hij was blind. Zou hij gebeden hebben om van die plaag van de blindheid afgeholpen te worden? Natuurlijk mag dat, maar het was toch niet het eerste waar Paulus om vroeg. Hij vroeg om genade voor zijn verloren leven. En dat was bij de farao niet het geval. Hij wil van het ongedierte af. Is hij er eenmaal van af, dan is hij alles kwijt. Ook dat zogenaamde bidden, die zogenaamde ootmoed. Dat is hij dan ook kwijt. En verdwijnt het ongedierte weer, en dat is ook gebeurd. En wat een wonder is dat toch. Dan blijkt de koning dus innerlijk dezelfde gebleven te zijn. Deze dingen en de nood brengen toch een mens ook niet automatisch tot bekering. En daar moeten we wel op letten. Het is de Heilige Geest die een mens tot bekering brengt. En ik kan daar nood voor gebruiken. Maar ook de voorspoed, ook rijke zegeningen. Het is de Heilige Geest die het geloof werkt. Maar farao verzwaart zijn hart. Als een oordeel heeft God zijn hart daarom verstokt en overgegeven, steeds meer een proces. Van plaag tot plaag wordt het erger. En dat is vreselijk als God een mens aan zichzelf overgeeft, zoals hij bijvoorbeeld ook bij koning Saul gedaan heeft. Maar als de Heere dat doet, is dat ook wel een rechtvaardige straf. Wat moet er gebeuren eer een mens zich overgeeft aan de Heere? Moeten er echt de vreselijkste dingen gebeuren? Weet u niet, zegt Paulus, dat de verdraagzaamheid en de goede tierenheid en het geduld van God een mens tot bekering brengen? Een plaats zoeken van berouw en wederkeer tot God, dat doet de mens die door Gods geest is aangeraakt. Het hart van een mens is zo hard, dat slechts Gods liefde die verbreken kan. En daar moeten wij ook om vragen. Als wij de hardigheid van ons hart leren kennen, moeten wij vragen, Heere, stort uw liefde uit in mijn hart. Schenk mij de kracht van en de leiding van de Heilige Geest. En zo wordt een mens getrokken met liefdekoorden. Want Gods liefde is een verkiezende liefde. Een liefde die roemt tegen een welverdiend oordeel. Maar de farao gaat door. De vijfde plaag is die van pest onder het vee. En terwijl er niet zo besmettelijk is dan de pest, sterft er geen koe of kalf in Gozen. Ik weet niet wat dat gedaan heeft met de Israëlieten. Zullen zij ingezien hebben dat er sprake was van een groot wonder? Heeft men ingezien dat God een onderscheid maakte waar het niet was? Als ergens de vogelgriep uitbreekt op een boerderij, dan is de boerderij daarnaast al benauwd. Dat springt zomaar over. Maar hier sprong niets over van Egypte naar Gozen. En wat straks bij de tiende plaag duidelijk zal blijken, wordt ook hier al helder. God handelt met Egypte oordelend en straffend, en met Gozen handelt hij in genade en liefde, niet omdat Gozen beter is. Voor Gods straf is altijd een verklaring, een redelijke verklaring. God is niet onrechtvaardig, en ieder mens die verloren zal gaan, zal Gods rechtvaardigheid moeten billijken. Maar waarom spaart God Israël? Daarvoor neemt de Heere redenen uit zichzelf. Er is enkel genade. Hij heeft de verlossing immers beloofd. En hij heeft dat genadeverbond opgericht met dat volk. En hij heeft toch heerlijke beloften gegeven van heil en vrede, van verlossing in een eigen land en straks het vrouwenzaad, de verlosser, de redder. Hij zal altijd zijn woord vervullen, opdat er verwondering mogen geboren worden in het hart van een zondaar. Want van nature is Israël niet beter dan Egypte. Dat leert de woestijnreis ons wel. En Jacob was niet beter dan Esau. En David was van nature niet beter dan Saul en Petrus niet beter dan Judas. De vijfde plaag trof het arme, onschuldige vee, zoals we hoorden. Zit daar niet iets onrechtvaardigs in? Wat hebben die arme schapen en koeien gedaan? Niets? Nee, een dier zondigt niet. Maar het moet wel lijden en zuchten met de gehele schepping, vanwege de zonde die alles verwoest. In het sterven van het vee bewijst God zijn rechtvaardige toorn over de zonde, niet die van het dier, dat kan niet, maar van de mens. Ondertussen zou de dood, die ook onschuldige dieren treft, ons maar eens moeten verootmoedigen en klagen vanwege de zonde, die in de wereld gekomen is en de schepping ook aantast, de zonde die ook in mijn eigen hart gekomen is. En dat zou ons moeten doen zuchten om de nieuwe schepping, die toch beloofd is en waar de dood niet meer heersen zal. Zo brengen de dood van je hond bijvoorbeeld, of een vallend herfstblad, en stervende vogels in een olievlek, om er iets te noemen, brengen mij op de knieën voor de Heere, om ontferming om Christus willen, die gestorven is, opdat ook eenmaal de wolf en het lam tezamen zullen verkeren en leven in alle eeuwigheid. De farao stuurt knechten naar de stallen in Gozen. Ze komen terug met een onthutsend rapport. Er is geen enkel dier dood daar. Waar brengt het de farao? Hij verhardt zich verder. Hij geeft zichzelf over aan het kwaad en hij wordt overgegeven door God. Wat verharding is, wordt duidelijk in het leven van de farao. Zelfs de liefde die God toch ook duidelijk openbaart aan Israël, zijn volk, brengt de koning niet tot God, om uit genade toch ook tot dat volk te mogen behoren en die God te mogen leren kennen. Dat is het wat farao schuldig maakt. Beste luisteraars, voor vanavond genoeg kennen wij het gebed van Habakuk. Heere in de toren, gedenk aan uw ontferming. We zullen samen nog bidden. Het is uw woord, Heere, wat we overdenken en we bidden om uw onmisbare zegen daarover. En dat het ons duidelijk mag zijn en ons daarom ook op de knieën zal mogen brengen dat we inderdaad de Heilige Geest nodig hebben, die ons overtuigt, het meest harde hart weet te verbreken en dan met name ook door de liefde. Zegen ons met die genade en laten we gewaarschuwd willen wezen als we geschiedenissen als deze met elkaar lezen en overdenken. Zegen ons zo tezamen. Danken u ook dat het altijd weer mogelijk is om elke week deze uitzending te verzorgen, maar ook dat het bij de luisteraars terechtkomt. We zijn dankbaar voor de hulp die er is en bidden of u al dit werk ook genadig wil zegenen. Voor onze gehele gemeente gedenken, ons in onze persoonlijke zorg en moeite nabij zijn. Voor onze zonden vergeven, o Heere, en hoor ons bidden uit genade, om Jezus wil. Amen. En we hopen weer tot de volgende keer.